In Genesis 9 waren wij bij wat samenvattend genoemd wordt Gods verbond met Noach. En lastelijk waren we bij vers 4 en 5, nou ja, 3, 4 en 5, bij ik heb u al wat levend is, al wat zich roert, heet het, tot spijze gegeven. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Dit is een voorschrift, een wet zou je kunnen zeggen. Maar het is een voorschrift ver voor de dagen van de Mozaïsche wet. Niettemin, dit voorschrift wordt ook opgenomen in de Mozaïsche wet. Het maakt er later deel van uit. Maar u weet hoe het is, de Mozaïsche wet loopt ook een keer af, wordt een keer vervuld, verliest zijn geldigheid. Dat is al zo ongeveer zo'n 2000 jaar geleden, dat dat zo is. Sommigen hechten aan die wet en vinden dat die niettemin in stand gehouden moet worden of moet worden toegepast. Maar neemt die weg dat dat illegaal is, als men dat doet, schreef Paulus in Galaten 3. Hij zegt, als ik mezelf onder de wet stel, of de wet onderwijs, dan maak ik mezelf tot een overtreder van de wet. Want volgens de wet zelf is die geldig tot de dood. En aangezien één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn is de hele mensheid, niet alleen wij als gelovigen, maar de hele mensheid vrij van de heerschappij van de wet. Daar hebben we dus niks meer mee van doen. Waarbij dat niets te maken heeft met de vraag of de wet dan niet toch heilig, rechtvaardig en goed is. Heeft er niks mee te maken. Waar het over gaat is gewoon dat die niet meer geldig is. Die niet. Maar wat ik u vertellen wilde was niet dit. Wat ik u vertellen wil is dat die wet dan officieel niet meer geldig is. Zoals uiteengezet en nou ja, gedeclareerd om zo te zeggen in Handelingen 15. Maar dit voorschrift in verband met het eten van bloed wordt uitdrukkelijk alsnog in stand gehouden. Dat wil zeggen, wij zijn er weliswaar niet onder de wet, wij als gelovigen niet, voor de anderen maakt het niks uit, want die hebben er geen boodschap aan. Maar wat het eten van bloed betreft, wordt vastgesteld dat we weliswaar niet meer onder de wet zijn, maar dat ons toch wel wordt geadviseerd met klem om geen bloed te eten. Althans niet bewust. Dat wil zeggen, men zou zich daarvan onthouden. En wij vinden dat uiteindelijk vermeld in Handelingen 15. Die houd ik u dan toch maar even voor. Ik geloof niet dat ik dat gedaan heb vorige keer. Want in Handelingen 15 zijn we bij het zogeheten apostelconvent. Ik weet niet, ik vind het altijd een komische titel, het apostelconvent. Dat is een term van politieke correctheid of juist incorrectheid. Want men wil het niet de concilie noemen, want dan krijg je ruzie met de protestanten. En als je het de synode noemt, dan heb je ruzie met de Rooms-Katholieken. En als het een broederraadsvergadering is, dan, nou ja, toch maar. Maar zoiets was het. En dus heet het een convent. Tegenwoordig heet zo'n ding een top. Ik vind het ook, vind ik helemaal taalverkrachting. Maar het heet een top, hè. Nou ja, zoiets. Maar het is de enige die ooit geweest is, ooit een keer. Want u weet, de kerk van Jezus Christus, of hoe je die maar noemen moet, de gemeente, gewoon de gemeente, wordt nou eenmaal niet bestuurd door dergelijke lichamen, dergelijke instituten, maar door de Heer zelf, dan wel door de Geest zelf. En niet door bestuursorganen of iets dergelijks. Maar hier was iets aan de hand waardoor het verstandig leek om enig overleg te plegen. Namelijk, het evangelie werd gepredikt aan Joden, maar merkwaardigerwijs kwamen heidenen tot geloof. Er was niet helemaal mee gerekend. Nou ja, er was wel mee gerekend, maar het probleem was daarna dat je in de praktijk, populair gezegd, twee soorten gelovigen had. Namelijk die met een Joodse achtergrond. Dit is modern taalgebruik, hè? Met een Joodse achtergrond. Nee, dat. En die met een heidense achtergrond. En sommigen hadden dus een Joodse gewoonte tot nog toe. En anderen hadden gewoonten des afgods tot nog toe. Die termen staan ook in de Bijbel, dus ja. En dat verdroeg elkaar niet. Dan moet ik u zeggen, ik weet dat in Zuid-Afrika apartheid was. Dat was net zo'n beetje over, of het mocht niet meer in 83. Dat wil zeggen 1983. Toen ik daar voor het eerst was. En toen merkwaardigerwijze bleek dat je daar gemeenten had. Nee, vergaderingen van gelovigen, jazeker. Maar had je gemeenten van zwarten, van kleurlingen, dat was echt gemengd. Want kleurlingen, dat is niet zwarte, dat is niet witte, dat is wat het maar is. Dat heet dan kleurlingen. En daarnaast had je ze van Ieren, van Schotten, van Britten, van Afrikaners. Dat zijn boeren dus die Afrikaans spreken. Enzovoort. Kortom, van allerlei soorten. Maar ze waren allemaal apart. Ja, niets verplicht, maar dat ging het makkelijkste. Toch? Maar in het bedrijfsleven had je dat ook. Want ja, een Brit als bouwvakker, dat kon je daar niet hebben. Dat waren Portugezen. Enzovoort. Is dat in Kenia ook zo? Zoiets? Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar dat heeft met iets met aanleg te maken. En vervolgens natuurlijk met het gemak van, dan spreken ze ook nog allemaal dezelfde taal. Ja. Dat is ook wel handig natuurlijk in bepaalde beroepen. Nou vertel ik heel wat anders. Niettemin was ik ooit op reis daar. Waar het maar was, maar Zuid-Afrika enzovoort, was ik onderweg. Dan had ik mijn camera om mijn nek hangen met twee lenzen eraan. Hè? Voor de stereofoto's. Dan zit je met een bus met toeristen. En er is niemand die... Ze vragen allemaal, wat is dat? En dan moet je zeggen, dat is voor 3D-fotografie. Weten ze niet wat het is. Er was één man, die vroeg er nooit naar. Maar die wist wat het was. Dat was een zwarte. Maar die was iets zoals oogarts. Op hoog niveau ergens. Ja. Die had een praatje mee. Dus ja, wij gebruiken die ding ook. Maar veel kleiner dan. En dan maken we foto's van het inwendige van het oog. In 3D. Dan kunnen we zien wat er allemaal daarin is. En zo. Nee, dat kennen we wel. Dus dat ook. Maar het is een raar land. Is het nog trouwens. Maar toen maar. Maar gescheiden. Maar hier hadden ze in Handelingen hadden ze een discussie over de vraag hoe dat nou moest. Want er waren de Joden, u weet hoe... Nee, dat mag ik niet zeggen. Ik moet even voorzichtig zijn, dat moet ik zeggen. De christenen met een Joodse achtergrond hadden het idee dat die heidenen die nu tot geloof waren gekomen, terwijl notabene het evangelie gepredikt was aan Joden, in synagogen enzovoort, maar er kwamen heidenen tot geloof en dan hadden ze het idee dat diegenen die uit de heidenen tot geloof waren gekomen, nu moesten gaan leven volgens de Joodse cultuur, leefwijze, wetten enzovoorts. Nou ja, en daar kwam dus ruzie van. Dat staat er ook een paar keer. Nou, het heet grote twisting, zie ik zomaar ineens staan. En als daarover grote twisting geschiedde, dan ben ik inmiddels in Handelingen 15, vers 7. Over die kwestie, dat namelijk de heidense gelovigen, om zo te zeggen, besneden moesten worden en de wet van Mozes moesten onderhouden. Zegt vers 5 nog net, want ik ga het niet allemaal bespreken, maar daar gaat het over. Toen ontstond de grote twisting, dat is tot vandaag nog zo, want de twisting gaat gewoonlijk over de wet. Ja. Nou ja, of over de genade, maar dat is hetzelfde, maar dan van de andere kant bezien.
Ja, precies.
Dat is reformatorisch langs naar de orthodoxe kant, over hoeveel genade er aangeboden mag worden. Weinig of ruim. En daar krijg je dus problemen over. Maar het gaat dus gewoon over in hoeverre de wet moet worden toegepast. Ik kende trouwens ooit iemand, ken ik nog, die beschouwde zichzelf als evangelisch. Hoewel hij de neiging had nogal Joods te doen. Maar goed, en toen het over de wet ging, zei hij, nou ja, genade. Kijk, het is zo dat wij moeten onder de wet proberen te leven. En voor wat we dat niet kunnen, voor waar we dat niet toe in staat zijn, ontvangen wij genade. Ja. Wat een halfslachtig gedoe is dat toch. Nou ja. Het is ook, zo'n opvatting vraagt om discussies of moeilijkheden. Hoe ver dan? Hoe ver geldt dat dan, die wet? En hoe ver geldt dan die genade? Waar ligt dan de... Daar kom je dus ook nooit meer uit.
Dan wordt die genade dan maar klein. Of zo.
Dan doen wij ons best om de hele wet te houden. In theorie, wij houden de hele wet op één dingetje na. Dus dan krijgen we maar heel weinig genade. En er staat er voor ons dat wij zalig zijn geworden, met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, voor in de alle toekomende eeuwen, tot een betoning van de rijkdom zijner genade. Dat is onbegrijpelijke bijbelteksten krijg je daarvan. Toch? Dat is aanfluiting. Ik beweer ook niet het tegenovergestelde trouwens. Maar wat ik beweer is dat wij niet onder de wet leven. Nou ja, dat beweert Paulus. Petrus trouwens ook hier. Wij leven niet onder de wet. Daar gaat het helemaal niet om. Wij leven sowieso voor 100% uit genade. Dat is het dan. Zonder wet. Die wij niet nodig schijnen te hebben als wedergeboren mensen. Wat wij nodig hebben is die kracht van Gods genade die in onze zwakheid zal volbracht worden. Dat zich dat onttrekt aan menselijke filosofie en overleggingen. Ja, maar dat is het nou juist. Dat is nou net het hele idee. Het is een andere kracht die in ons werkt die veel sterker is dan die van zonde en wet. Daar gaat het over. Nou ja, wat er gewoon staat is, als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen, mannen, begrijp je me goed, hier, Petrus is hier in Jeruzalem, want het is in Jeruzalem, hij is een beetje te gast, want de conferentier, maar dat is niet het woord. De conferentieleider. Conferentier. Conferentieleider. Echt wel. Is Jacobus. Die is de host, hoe heet zoiets. Dat is bij hem thuis, bij Jacobus. Maar die wordt geacht... De verantwoordelijkheid te dragen, althans de grootste verantwoordelijkheid te dragen in de gemeente daar in Jeruzalem. En dat is niet Jacobus 1 of Jacobus 2. Nee, je hebt Jacobus Major en je hebt Jacobus Minor, volgens de Rooms-Katholieken. Er zijn namelijk 2 van de 12 die Jacobus heten. En deze Jacobus is niet de een en ook niet de andere. Dus Jacobus, de broeder des Heren. Dat is wel aardig om dat zo eens te vertellen. Zo, want ik moet toch vanavond niet in Genesis 10 terechtkomen, dus vooruit. Dus dat is wel aardig is te vertellen. Je bent in Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning. De grote koning is er echter niet, want die is ten hemel gevaren. Zodat de vraag is, wie is dan de waarnemer? En het antwoord is zijn broer. Dat is bij ons in Nederland ook zo. Toch? Dan krijg je toch, even daar denken we, Constantijn. Toch? Nou ja, voorheen hadden we ook koningen hier in Nederland. Willem 1, 2, 3. Die hadden allemaal broers. Ze zijn een beroemde lui geworden ook. Enzovoorts. Die waren altijd de tweede man. De reservekoning, om zo te zeggen. Nou ja. Dat is dus de oudste broer van de Heer Jezus, namelijk Jacobus. Van dezelfde adellijke familie. En die heeft dus de zwaarste stem, om zo te zeggen, in deze bijeenkomst daar in Jeruzalem. Maar die heeft het laatste woord, laten we het zo zeggen dan. En het is ook inderdaad zo, dat krijgt hij ook. Het is niet voor niks, want het gaat om een koninkrijk dat tot stand zou komen. Dat weliswaar verborgen is, tot op heden. Maar wie vertegenwoordigt dat koninkrijk dan, officieel, in onze dagen? Nou ja, het was Jacobus, daar ter plekke. Goed, maar we krijgen dan eerst Petrus, die als leidende broeder, zal ik maar zeggen, leidende apostel van de 12, het woord heeft. En daarnaast hebben we iemand als Paulus, die het probleem veroorzaakt had, dacht men, op zijn zendingsreis samen met Barnabas, die trouwens Jozef heette, en die van Cyprus was. En die zijn, dat schijnt bijna niemand zich te realiseren. En die een landgoed had op Cyprus en die het verkocht had. En die het geld had ingeleverd, opbrengst had ingeleverd bij Petrus, bij de discipelen. Wij worden zo in beslag genomen door de geschiedenis van Ananias en Safira. Dat is Handelingen 5, maar de laatste verzen van Handelingen 4 hebben het over deze man. Ene Jozef, maar hij werd Barnabas genoemd in de praktijk, enzovoort. Dus het alternatief. Waarom dat is? Omdat Ananias en Safira een beeld zijn van het Joodse volk, zowel in het verleden als in de toekomst. Daarom zijn er twee. En degene die de leiding had daar, die als eerste kwam met zijn spullen en het inleverde bij de discipelen, is een beeld van de 10 stammen van Israël. En die was dan ook van de eiland der zee in het westen. Met dank aan Jesaja. Sneller kan ik het niet uitleggen, maar. En die heette dus Jozef. Maar aangezien Jozef altijd hun naam of hun identiteit verliezen, op de achtergrond verdwijnen, uit het beeld verdwijnen, om zo te zeggen, heet hij voortaan Barnabas. En hij wordt de mentor van Paulus. Dat is wel leuk, de een heet Jozef en de andere is uit Benjamin. De jongere, dat is Paulus, die was uit Benjamin. Dan heb je Jozef en Benjamin samen. Benjamin is de lamp van Jozef bij Juda. Daar kom ik op terug, want lees maar mee. Die is hier aanwezig, want hij was op zendingsreis met Barnabas. Eigenlijk andersom, maar onderweg wisselen de namen, hè. Het was Barnabas en Paulus en onderweg heette het ineens Saulus en Barnabas. En die spraken, predikten in de synagogen, in Klein-Azië of waar het maar was, of hoe je dat maar noemen moet. En daar kwamen niet Joden zozeer, maar juist heidenen tot geloof. Hetgeen toch niet meteen de voor de hand liggende doelgroep was, blijkbaar. Dat is Handelingen 13. En dus had je ineens gelovigen uit de heidenen en moesten die nou al of niet onder de Joodse gebruiken gebracht worden. Daar ging het over. Hier was het discussiestuk. En daar kregen ze dus grote twistingen over. En toen nam Petrus het woord en zei tot hen: mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft. Dat woord mij staat er nog niet. Dat wordt uitgesteld namelijk. Maar er staat, er staat dus eigenlijk: mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond En als je dat mij dus uitstelt, zoals het geschreven is, dan komt het terecht in de uitdrukking mijn mond. Er komt dan automatisch de klemtoon op. Dat is mooie taal, hoor. Dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Ik vind het een essentieel vers, omdat wij over het algemeen leren dat het Paulus was die het evangelie bracht aan de heidenen. Of moest brengen aan de heidenen. En men schijnt het erg zeker te weten, omdat men een keer of 4, 5, 6 leest Paulus, de leraar of apostel der heidenen. Dan was hij toch de man die het evangelie predikt aan de heidenen. En hij deed het ook, want je hebt hier toch dat heidenen tot geloof waren gekomen. Maar het hele punt is dat al die apostelen predikten en er kwamen heidenen tot geloof. Maar dat wil niet zeggen dat dat hun specifieke bediening was. Voor zover het evangelie gepredikt moest worden aan de heidenen door een specifieke apostel die dat op zijn cv kon bijschrijven, om zo te zeggen, was het Petrus, niet Paulus. Het is een heel hardnekkig misverstand. Maar het was Petrus die het hier ook zegt. En ik zeg al, hij vertelt dat, maar hij zegt het waar Paulus bij is. En die protesteert niet. Paulus is hiervoor al aan het woord geweest, heeft uitgelegd wat er gebeurd is, enzovoort. Paulus en Barnabas allebei. Maar Petrus zegt, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, namelijk dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En er staan dan tekstverwijzingen onder naar Handelingen 10, zowel als 11... Dat is de verwijzing naar de geschiedenis van Petrus met zijn visioenen, met zijn dromen over dat laken. Ik vind het een rare manier om tafel te dekken, maar in ieder geval met dat laken, een tafellaken. Zonder tafel, maar een tafellaken met voedsel erin, dat dan naar Joodse maatstaven onrein is en Petrus moest het eten. En had daar grote moeite mee. En daarna werd hij wakker en toen werd het nog erger. Toen werd hij gezonden naar, stond er iemand aan de deur toch? En toen moest hij naar Cornelius, de heiden, de Romein, de militair, officieel nog de vijand ook, als Romein. Want hij moest daar naartoe, want hij moest daar het evangelie brengen, onder de heidenen. Petrus was zich heel goed bewust waar het om ging. En dat hij dat idee van wij zijn Joods en we moeten Joods leven, dat hij dat moest loslaten. En moest leren wat Paulus later zegt. Er is geen ding onrein in zichzelf enzovoorts. En bovendien, voor zover de wet iets zou voorgeschreven hebben, was hij ervan verlost. Dus hij moest naar een heiden, in huis en aan tafel notabene. En dat is dan de tweede keer, geloof ik. Ja, is de tweede keer dat we lezen in de Bijbel dat er in tongen gesproken werd ook nog. Dat wil zeggen dat er heel uitdrukkelijk teken gegeven werd van Gods wegen. En in tongen wil zeggen in heidense talen. Net als op de Pinksterdag. Als uitbeelding van dat het evangelie inderdaad bij heidenen terecht moest komen en zou komen. Dat dat voorzien was en onderdeel uitmaakt van het plan Gods. Heb je dat nog? Het teken van het spreken in tongen was een teken, ik mag niet zeggen is. Het spreken in tongen was een teken van de situatie in heel onze bedeling, waarbij door heidenen het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. De rol is er omgedraaid. Door lieden van belachelijke lippen en in een andere taal. Jesaja 28. En via Handelingen 2 worden het andere talen. Via 1 Korinthe 14 ook trouwens. maar wel degelijk onder verwijzing naar Handelingen 28. En als het één taal is, is het uiteraard Grieks, het Grieks van het Nieuwe Testament, logischerwijze. En als meervoud is, want dat is het ook, dan kan het niet schelen welke taal het is. Maar heidenen, dat heeft Petrus moeten leren. En hier gaat het over die kwestie, de evangelie bij de heidenen. Wat moeten die heidenen nu? En Petrus zegt, ik ben degene die op die route staat. De Heer heeft zijn overlang, van overlang, sinds Matthäus 16. Sinds hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer zei tegen hem, maar denk erom dat je daar je mond over houdt. Maar als het één keer zover is, ben je de eerste spreker op de Pinksterconferentie, zeg ik altijd. Maar zoiets was het. Ik zal u geven de sleutel enzovoorts. Daar heeft men van alles van gemaakt. Om enige wetten weer te leggen op het christendom. Maar dat maar weer terzijde. Maar Petrus zegt, nee, ik ben de apostel die het evangelie zal prediken aan de heidenen. Een Jood die het evangelie predikt aan de heidenen. En wat Paulus betreft, ja, Paulus noemt zich apostel der heidenen en het kan maar één ding betekenen. Als u tijd hebt, laat ik u dat ook nog zien. Het kan maar één ding betekenen, het kan alleen maar betekenen dat hij een heiden is en het evangelie predikt aan de Joden. Net andersom. En dat is wat hij deed, ook. Dus ja. Als ze reizen, lees het maar na. Kijk, voor zover we zijn geschiedenis hebben, waar hij ook naartoe ging. Hij ging naar de synagoge. En bij gebrek aan een synagoge, zoals in Filippi, in huis of aan het water, waar het maar was, enzovoorts. Aan het water, aan de zee. Allemaal symboliek. Maar toen maar. Maar aan de Joden, wisten we waarachtig wel. En toen die het zich niet waardig oordeelden, Handelingen 13, die smelt het zo, was het aanleiding voor Paulus om te zeggen, ziet, dan keren wij ons naar de heidenen, zoals er gezegd is, ik heb je ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. En dat was al Jesaja 49 waar dat staat. Maar de opdracht van Paulus was een opdracht die hij als heiden had, als Romeins staatsburger, als heiden om het evangelie te prediken aan de Joden. En hij deed het tot in Rome aan toe. Men leest de laatste versen van Handelingen, 28. Tot in Rome aan toe. En ik moet erbij zeggen, hij zou daar niet eens geweest zijn als hij niet een Romein geweest was. In Rome. Hij beriep zich ooit op zijn Romeins burgerrecht. En dat had tot gevolg dat hij werd afgevoerd naar Rome. Waar hij sowieso wel naartoe wilde, hoor, had hij al aangekondigd. Maar niettemin, hij was daar als Romein. Om een beroep te doen op de Romeinse keizer. En wat het maar was allemaal. Het was de Romein die het evangelie predikte aan de Joden. Waarom ook niet? Hij was uit de stam van Benjamin en hij was een licht bij Juda. Maar dat is 1 Koningen 12, geloof ik. 11? Bij de scheuring van het Rijk was dat. Waarbij de Heer zei tegen Jerobeam, je krijgt maar 10 stammen. Nee, je wordt koning van Israël, maar je krijgt maar 10 stammen. Want Juda, ja sorry, ik heb een belofte gedaan aan David, ik heb een verbond met David, dus Juda krijg je niet. En bovendien, de tempel, mijn tempel, en bovendien het Davidische paleis, in Jeruzalem namelijk, ligt op het grondgebied van de stam van Benjamin. Dus Juda krijgt ook Benjamin mee. Opdat Juda een lamp zou hebben, des Heren, en dus van Jozef eigenlijk, bij, hè, van Jozef, Juda krijgt een lamp van Jozef, dan wel des Heren mee. En dat is Benjamin. De enige toepassing die het maar kan hebben is die van Paulus, omdat hij de enige Benjaminiet is die we in het Nieuwe Testament überhaupt kennen. Dus keus hebben we niet.
1 Koningin 11, vers 36.
Dat is de profetische betekenis. Wat zei je?
1 Koningin 11, vers 36.
In één keer bladzijde de rest bovenaan. Ja. Ja, goed. Inderdaad. Maar nou de draad weer, hè. Er staat dus dat Petrus zegt, dat was ik. Ik ben er verantwoordelijk voor. En ik, de heidenen zouden uit mijn mond het evangelie horen. Vers 8. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Dat wil zeggen op gelijke wijze, gepaard gaande met spreken in tongen en nog zo het een en ander. Als teken van Gods wegen. Dat wil zeggen, die actie van Petrus werd van hoger hand goedgekeurd, demonstratief. En God, die kenner der harten, vers 9, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons uit de Joden en hen uit de heidenen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof, en niet door de wet dus, maar door geloof, alleen, dat woord staat er niet bij, maar toen wel. Maar zo is het gebeurd. En dan komt de vraag. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, de wet namelijk, om een juk op de hals der discipelen, der gelovigen, te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen, maar wij geloven, en dat wij is nog steeds wij gelovigen uit de Joden, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus. En niet door de wet van Mozes. Door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Heb je dat? Het steekt heel goed in elkaar, deze uiteenzetting.
Want dat vers is een paar commas te veel eigenlijk.
Nou ja, dat is een kwestie van smaak, maar
okay.
Ik hou er wel van, hoor, van veel komma's.
Het lijkt een beetje op het geloven te slaan met die komma's.
Oh ja, op die manier, ja.
Nee.
Maar kijk, in vers 8 staat, God gaf aan die heidenen die tot geloof kwamen, de Heilige Geest, gelijk als ook aan ons. En in vers 11 zegt hij, wij worden zalig door de genade God op gelijke wijze als ook zij. En dan is dus de norm omgedraaid. Het was eerst de Joden en de heidenen gedaan op dezelfde wijze, bij Cornelius thuis. En Petrus trekt de conclusie, en die is net andersom eigenlijk. Die zegt, wij uit de Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als de heidenen. En dat is het grootste belang als u mij vraagt, nou ja, naar mijn smaak bedoel ik dan, dus dat betekent niet zoveel, maar het is het grootste belang van dit hoofdstuk. Die rollen zijn verwisseld. Want wat er in werkelijkheid gebeurt, en dat is ook op die eerste zendingsreis die tot deze problemen leidde, ook duidelijk door Paulus naar voren gebracht, wat er gebeurt is dat de Joden niet ontvankelijk zijn voor het evangelie en dat daarmee het hele evangelie, het woord Gods, de hele functie van priesterlijk volk, van Israël zijnde het Joodse volk, dat die wordt, van hen wordt weggenomen, zoals aangekondigd, veel eerder, door de Heer zelf al, en wordt overgegeven aan dat andere deel van het volk dat in ballingschap verkeert, aan het 10 stammen van Israël. En dat zijn heidenen. Volgens de Joden, daar gaat het maar om. Hebben jullie dat nog? Die rollen worden verwisseld. En Paulus rekent zichzelf tot die heidenen. Niet tot de Joden die het evangelie moeten brengen aan de heidenen. Maar Paulus rekent zich tot die heidenen aan wie het woord wordt toevertrouwd. Hij is uit Benjamin. Hij is de volle broer van Jozef. Als er iemand bij Jozef en zijn eerstgeboorterecht hoort, als daar een reserve bij is, is het Benjamin. Nou, dat is Paulus dus. Die rollen zijn dus omgedraaid. En ik weet het zeker, maar dat is een veel langer verhaal. Zal ik daar dan eerst naartoe gaan? Hier kom ik wel terug. Dat is een langer verhaal. Maar u leest dat in de Romeinenbrief. In die bijzondere hoofdstukken daar. Dat is Romeinen 9 tot en met 11. Dat zijn die drie hoofdstukken waarvan het eerste commentaar altijd luidt. Je kan ze ertussen uithalen uit de Romeinenbrief en dan mis je niks. Gewoon uit hoofdstuk 8 door naar hoofdstuk 12. Dat is inderdaad zo, mis je niks. Behalve dan dat als je goed hebt opgelet, en misschien ook wel als je minder goed hebt opgelet, blijf je met enige vragen zitten. De vraag is namelijk hoe dat nou kan dat in Romeinen 8 aan de gemeente, aan de gelovigen van vandaag, de wedergeboren mensen, degenen die met Christus gestorven, begraven, opgewekt zijn, Romeinen 6, en niet leven onder de wet, Romeinen 7, maar onder leiding van de geest, Romeinen 8, hoe die gelovigen, zoals u en ik dus, in het bezit gesteld zijn van zegeningen die oorspronkelijk van oudsher aan Israël beloofd zijn. Zodat dan de vraag is, maar wie is Israël? En Calvinisten hebben geen probleem. Die zeggen gewoon, wij zijn Israël, dat blijkt hieruit. De kerk is Israël. Of iets zwakker, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Nou moet ik toegeven dat er weinig Calvinisten zijn die dit kunnen uitleggen alsnog. Maar dit is, weten ze veel, sorry. Maar het, ja... Nog een keer, sorry dan. Maar dit is de redenering van oudsher. Dat is hun officiële redenering. Het is duidelijk dat de Bijbelse profetieën en beloften die aan Israël gegeven werden in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament worden toegeschreven aan de kerk. En ze hebben gelijk, dat is zo. Maar ja, dat is... Oké, de volgende vraag is dus, hoe kan dat? Nou ja, en dan krijg je dus hier een antwoord, want hier werd het gezegd, hè, van aan Israël is, Israëlieten, hunner is de aanstelling tot zoon en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen en wat het maar was allemaal. Dat zijn de eerste versen van Romeinen 9. Inderdaad, dat is zo. Maar ja, is er dan wat veranderd? Dat is, prachtig vind ik dat gedeelte hoor. Romeinen 9 vers 6. Nee, het heeft mij ook jaren gekost. Maar goed. Romeinen 9 vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want dat zou je conclusie kunnen zijn. Die is er ook meestal. God heeft het wel in Israël beloofd, maar Israël wilde niet. Toen heeft God zijn plan gewijzigd. En dat vind je van zwaar orthodox calvinistisch tot ultradispensationalistisch terug. Dat is van uiterst links tot uiterst rechts, of was het andersom. Maar in ieder geval, kamerbreed vind je dat terug. God heeft zijn plannen gewijzigd. Maar God heeft zijn plannen niet gewijzigd. Heeft God zijn volk dan verstoten? Die vraag wordt alsnog gesteld aan het begin van hoofdstuk 11... En het antwoord is, dat zij verre. Volstrekt niet, ondenkbaar. Of hoe je het maar vertalen moet. Hoe dan? Wel, zegt de Romeinen 9 vers 6. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen zonen. Maar, er stond bijvoorbeeld, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, waarmee maar gezegd wil zijn dat Ismaël ook Abraham's zaad was, een afstammeling en erfgenaam, maar hij erfde niet. Dat hangt van nogal wat meer omstandigheden af. En de korte verklaring, want dit ga ik nou niet bespreken helemaal, maar de korte verklaring is simpel. Wat uiteengezet wordt feitelijk... Het wordt niet expliciet gezegd, ook in dit schriftgedeelte niet echt. Maar er worden zoveel schriftplaatsen aangehaald uit het Oude Testament. Waaruit moet geconcludeerd worden. Dat die beloften die God gedaan heeft. Weliswaar gegeven waren aan Israël, gedaan werden aan Israël. Maar dat het Joodse deel van Israël zich althans voor de time being, voor in onze tegenwoordige tijd, zich daarvoor heeft gedisqualificeerd. Ze willen het niet, als volk. En het alternatief is dus dat die belofte, zegening of hoe je het maar noemen moet, dat die functie van priesterlijk volk dus gegeven wordt, op zijn minst aangeboden wordt, maar in de praktijk gegeven wordt aan het andere deel van Israël, zijn de, het deel onder de naam Isaac, dan wel onder de naam Jozef, of zelfs onder de naam Israël, hoewel het die naam zoek gemaakt heeft onderweg. Jozef. De 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. En zo is het ook gegaan. En dan worden, om dat te illustreren, worden profetieën aangehaald uit het Oude Testament waar dat staat. Zoals die van de pottenbakker die een vat maakt op de schijven en het weer vernielt. En dan uit dezelfde klomp leem een ander vat maakt. En de toelichting zegt, maar die toelichting is er al in, waar het maar staat, in Jeremia 18. Die toelichting staat er al bij, daar. Omdat het in die dagen ook actueel was, dezelfde idee. De toelichting is dat als het met het ene vat niet goed gaat, komt er uit hetzelfde leem als nog een ander vat. Daar gaat het dan wel goed mee. En toen dus het tweestammenrijk instortte, was dat één toelaatbare uitdrukking is in verband met de dagen van Jeremia, de dagen van de Babylonische ballingschap, dat was de ondergang van het tweestammenrijk. Dat betekende dus dat voor zover er iets doorgedragen moest worden binnen Israël, dat gebeuren moest via dat andere deel van Israël dat in ballingschap was. Zodat als je onderweg, wat sta ik allemaal toch te vertellen van Elze, als je onderweg dus het koningschap van het Davidische huis kwijtraakt en je weet dat de Heer gezegd heeft dat het altijd zal gecontinueerd worden, dan weet je dat als het bij Juda zoek raakt in de dagen van Jeremia, waar het dan naartoe gegaan is. Nee, daar heb je niet eens Ierse legenden voor nodig. Die zijn er wel. Maar dat had je zo kunnen weten. Dat meen ik serieus hoor, wat ik nu zeg. Dus dan krijg je dat die Jeremia, die immers koninkrijken moest afbreken, maar ook koninkrijken moest bouwen en planten. En dat laatste heeft hij helemaal niet gedaan op de bladzijde van de Bijbel. En daarom denken sommigen uit de Joden dat hij nog terug moet komen, net als Elia. En dat staat nog in de Bijbel ook. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Een van de antwoorden, opties, meer keuze was dat. Was Jeremia, ze verwachten hem terug, want hij moet nog koninkrijken bouwen en planten. Maar ik moet u zeggen, nee, dat heeft hij gedaan, want hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel af, via Egypte, met twee dochters, minstens twee bedoel ik, dochters uit van de koning, prinsessen, dragers van het erfrecht, kunnen die dan de troon erven? Ja, als ze trouwen met iemand binnen hun eigen stam, maar dat stond al bij Mozes, hè? Bij de dochter van Zelafiat. Kent u die? De dochter van Zelafiat. Ik meen dat het was uit de stam van Dan, als ik me goed herinner. Maar laat ik daar nog niet verder op ingaan, want daar zit ook een verhaal achter. Maar er zijn alle mannen in de familie uitgestorven. En dan gaan ze naar Mozes in de woestijn en zeggen, krijgen wij nou nog een erfenis eigenlijk in het beloofde land of niet? En toen zei Mozes, wacht even, ik ga het even vragen. Toen ging Mozes het vragen aan de Heer. En toen kwam hij terug en zei, ja, dat kan. Maar dan moet je wel trouwen met iemand van een man van je eigen stam. Want je kan het alleen erven als het binnen de eigen stam, de oorspronkelijke stam, blijft. Zodat je nou weet dat die twee dochters, of minstens twee dochters van Hiskia. Dat mensen die twee dochters van Zedekia getrouwd zijn met mannen uit hun eigen stam. Uit Juda. Dat heeft Maria trouwens ook gedaan. Het is zo weer kerst, dus ja, een paar dagen nog. Ook, want anders zouden ze de erfenis verspelen. In haar geval was dat, zou dat noodlottig geweest zijn. Want Jozef zou wel erfgenaam zijn, maar via zijn vrouw Maria. Maar dit zijn onbekende dingen, beste mensen. Want, nou ja, toch maar. Maar zo gaat dat. Hij ging dus inderdaad naar het buitenland. En via die route, ja, waar zijn die lang gebleven? Nou ja, in de Britse eilanden. Daarom heette ze ook Brits. Van Barat, van het verbondsvolk. Onder dezelfde naam als eens Carthago. Heet ook zo, Barat. Ja, het was een Israëlitische nederzetting, kolonie. En onder dezelfde naam als de Parthen, want die heetten ook zo, Barat. Kunnen ze daar nog tot vandaag niet uitspreken in dat land daar. Dan wordt het ook Barat. Hm? Nee, Arabieren kunnen geen P uitspreken. Nee. Echt niet?
De
people. Ja, weet je nog? Dat heeft me dagen gekost. Die gids die ik had in Jordanië, die had het maar over de Bijbel. Ik denk, heeft hij het nou over de Bijbel? De Bijbel dit en de Bijbel dat. De people bedoelde hij, maar. De P, ik kan het niet zeggen. Nou ja. En dus hebben wij de Parthen, het zijn de Bratten, maar precies hetzelfde, het verbondsvolk. Je vindt het nogal eens terug, hoor. Trouwens, ook in Beirut vind je dat terug. Nog altijd hetzelfde. Beirut, aan de Levant, aan de kust. Nou ja, dat is allemaal terzijde, maar uit de ene klomp leem, één ter ere en één ter onere. En wat in de dagen van Jeremia gebeurde, wordt hier naar boven gehaald, naar voren gehaald, omdat in deze dagen hetzelfde gebeurt. De zaligheid als zodanig verdwijnt weer uit Juda en wordt ook gegeven aan de 10 stammen, waar de troon van David trouwens ook gecontinueerd was. Ze zijn allemaal naar het westen. En dit is gewoon historisch na te volgen. En daarna citeert Paulus in Romeinen 9 Hosea over die profetie over Ammi en Lo-Ammi. En dat is een profetie, dat kan iedereen weten, die gaat specifiek over de 10 stammen van Israël. Staat ook gewoon in de standaard commentaren. De profetie over de 10 stammen van Israël. En daarvan staat dat het Lo-Ammi is, maar dat het niettemin ooit Ammi zou worden. Het was Lo-Ruhama, niet ontfermd, maar het zou ooit weer Ruhama worden. En in Romeinen 9 wordt het aangehaald. Het gaat niet over het Joodse volk, hoewel dat algemeen gedacht wordt. En zeker in kringen waar ik vandaan kom, bedelingenleer. Dan zeg maar, ja, dat is, Joodse volk is nu Lo-Ammi, maar het zal in de toekomst alsnog Ammi worden. Jawel, dat geloof ik ook wel. Maar vraag 1 is, ging Hosea 1 daarover? En vraag 2 is, wat heeft dat te maken met de uiteenzetting hier in Romeinen 9? In werkelijkheid, het is heel simpel. Hosea kondigt aan dat die 10 stammen vanaf zijn dagen Lo-Ammi zouden worden, maar het zou ooit weer Ammi worden. En Paulus haalt het aan en zegt, dat is vandaag. Wat is Israël? Nou, dat wat Lo-Ammi was, niet mijn volk, of geen volk, wordt het soms vertaald, is inmiddels weer Gods volk. En aan hen is dus het woord toebetrouwd. En aan hen is het ambt gegeven. Weet je nog hoe het was met Judas, wiens functie beschikbaar was, omdat de man noodlottig was overleden. En toen zei Petrus, maar er staat in de psalm, een ander nemen zijn opzienersambt. Maar u wordt geacht te begrijpen dat Judas staat voor Juda, het Joodse volk. En dat dus het opzienersambt van het Joodse volk zou gegeven worden aan een ander volk. En welke naam verschijnt dan ten tonele het eerste in Handelingen 1? Jozef. Hij had nog een paar namen en verdwijnt daarna van het toneel. En dan in plaats daarvan komt er dan een Matthias. Heb je dat nog? Komt even een Jozef bovendrijven weer en dan weer weg. Van Juda naar Jozef enzovoorts. Nou ja. Kortom, gaat over die verwisseling. En dan neem ik een grote sprong, hier in Romeinen 10. Want over deze wisseling zegt Paulus, nou, hij stelt zich de vraag. Hij zegt, heeft Israël, in vers 19 van Romeinen 10, heeft Israël het niet verstaan? Israël. Heeft Israël het niet verstaan? Nou ja. Hij zegt, in de eerste plaats, Mozes zegt, er staat Mozes zegt eerst, en dat staat er zo, omdat Jesaja ook nog wat zegt. Maar dat is de volgende vers hier. Dus hij citeert eerst Mozes, die zei, ik zal u lieden tot jaloersheid, nijd, afgunst. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, vertaald met niet, met geen volk. Maar dat loopt via het Grieks, dat is wat ingewikkeld. Maar het is citaat uit Deuteronomium 32. En daar heet het gewoon Lo-Ami. Dat is letterlijk niet mijn volk. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door niet mijn volk. Kortom, door een onverstandig volk. Vanuit Joods standpunt zijn alle heidenen onverstandig namelijk, omdat ze de wet niet hebben. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn, als alternatief voor jaloersheid, toorn, nijd, zal ik u tot toorn verwekken. En daarna wordt ook Jesaja geciteerd, Jesaja, dit is Jesaja 65, waar dan staat, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten en ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Dergelijke uitspraken vind je ook aan het eind van Jesaja 52. En natuurlijk het volgende vers, Jesaja 53, vers 1. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie heeft onze prediking geloofd? Enzovoorts. Die vraag is dat. Een ander volk namelijk. In Jesaja lees je dat trouwens veel. Maar ik zal u tot jaloersheid verwekken. En dan komt hij weer, hè? 11 vers 11, weer een sprong. 11 vers 11. Hebben de Joden, heeft het Joodse volk dan gestruikeld opdat zij vallen zouden? Wilde God dat dan, dat ze zouden struikelen of vallen? En het antwoord is weer dat zij verre, maar niettemin, door hun val, door hun struikeling, is de zaligheid den heidenen, dat wil zeggen naar de heidenen, geworden of gegaan, om hen, de Joden dus, tot jaloersheid te verwekken. En nog even terugkoppelen naar 10 vers 19. Hè? Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En in 11 vers 11 heet het de heidenen. Lo-Ami, heidenen. Om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Maar in Hosea, dat werd aangehaald in een bladzijde eerder, Romein 9 vanaf vers 25, is Lo-Ami gewoon de 10 stammen van Israël. En naar Joodse maatstaven, heidens. Dat heb je toch, je hebt twee soorten mensen, je hebt Joden en heidenen. De 10 stammen horen dus bij de heidenen in die verdeling. En die zouden dus de Joden tot jaloersheid verwekken. Hebben we die ook nog tot zover? En nou, weer de volgende vers. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid, die van de Joden. Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Heel veel jaren geleden struikelde ik altijd over deze verzen. Over deze verzen pas. Dat is rijkelijk laat, ik had veel eerder moeten struikelen in deze hoofdstukken. Maar ja. Je denkt dat je wat weet, dus vooruit. Maar hier struikelde ik altijd over. Hoe zal dan, als het de heidenen zijn die de Joden tot Jeruzalem moeten verwekken, wat dus nu een paar keer gezegd is, nou ja, herhaald is, want het stond al in het Oude Testament, hoezo is de apostel Paulus daarvoor beschikbaar? Hoezo is het Paulus die dat wil gaan doen? En hij introduceert het niet eens hier, want eigenlijk de eerste versen van hoofdstuk 10 behelzen dit al. Want het eerste deel van Romeinen 10, daarin bidt Paulus voor de zaligheid van het Joodse volk. En hij zegt, ja, dat kan alleen maar als hen het evangelie gepredikt wordt. En dat kan je alleen maar bidden als je zelf bereid bent om dat ook inderdaad te gaan doen. Dus met andere woorden, dat is wat hij doet, het evangelie prediken aan de Joden. Zie. Maar hoezo zouden de, als je nou net uiteenzet dat de heidenen dat zouden doen, dat het officieel is, dat in het Oude Testament al is aangezegd, enzovoorts. Hoezo stelt hij zichzelf daarvoor beschikbaar en hoezo zegt hij, ik maak mijn bediening heerlijk, dat wil zeggen, dat is de hoogste vervulling van mijn bediening, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken mocht, dat is dus zijn Joodse vlees, dat weet u toch, hè? Dat is niet zo moeilijk. Daar ging het toch over. Die moesten toch tot jaloersheid verwekt worden. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en dus enige uit hen behouden mocht. Namelijk niet het hele volk, want dat gebeurt in onze bedeling sowieso niet. Maar dan toch. En het evangelie brengen. En dan zegt hij nog, terwijl ik een der heidenen apostel ben. Dan kan dat toch nooit betekenen dat hij dat hij de apostel is die het evangelie moet brengen aan de heidenen. Want hij brengt die dingen hier met elkaar in verband. Hè? Hij noemt zich apostel der heidenen en maakt zijn bediening heerlijk door Joden. Tot jaloersheid te verwekken en tot Christus te brengen. Dit is zo verschrikkelijk onlogisch. Tenzij dan dat Paulus zichzelf rekent tot de heidenen en dat de uitdrukking apostel der heidenen dus domweg betekent heidense apostel. En eerlijk gezegd, als ze mij niet eerst hadden wijsgemaakt dat het betekent apostel die het evangelie predikt aan de heidenen, zou ik daar nooit in getrapt zijn. Maar ja, ik heb het nu helemaal zo van huis uit geleerd en dat overkomt de meeste van ons. We horen dat een keer zeggen, oh, is het dat? Ja. Nou ja, hij predikt het toch overal. Ah, en er kwamen toch heidenen tot geloof, dus daar val je dan toch niet over. Maar het betekent gewoon dat hij een heidense apostel was. En daarna wordt het simpel. Want soms worden wij geconfronteerd met de vraag, wat is nou het verschil... tussen Paulus en de twaalfen. Wat onderscheidt Paulus nou van de twaalf? En dan is dit het antwoord. Hij was de dertiende, dus je hoorde er niet bij de twaalf. Dit is onzin, hè? Wat is nou aan Paulus anders dan de twaalfen? Iemand vond uit, ja, hij heeft de Heer niet meegemaakt tijdens zijn aardse omwandeling. Dan moet ik u zeggen, nou, dat staat nog ter discussie. Want Paulus was in ieder geval oud genoeg om het wel meegemaakt te hebben. Maar was het dat hij af en toe stiekem is gaan kijken ergens of zo? Hij hoorde toch bij die fariseeën die er niks van moesten hebben enzovoorts. Nou ja, ik vind het geen argument. Bovendien, we hebben er verder geen Bijbelse gegevens over. Afgezien daarvan, hij zegt, ik ben een apostel, want ik heb de Heer gezien. Implicerend, de Heer zelf heeft mij uitgezonden, dus dat is het verschil al niet. Wat is dan het verschil? Nou ja, het zijn er twee. Zover ik weet. De een is, hij was uit Benjamin. Voor zover wij verslag hebben van de dingen, is dat een verschil? Hij was uit Benjamin. Nee, ik weet het. Er zijn mensen die bedacht hebben dat alle apostelen uit Benjamin waren. Die hebben bedacht, je hebt twee gebieden die Joods zijn in die dagen. Het ene is Judea, het andere is Galilea, van elkaar gescheiden door Samaria, dat is ander volk. En Judea, ja, wat woont in Judea? Joden dus, want het heet zo. En dus Benjaminieten, het zijn toch de twee stammen? Dus dan heb je nog lui van Benjamin en die wonen dan in Galilea. Maar dat is een redenering die slaat nergens op. Er is geen enkele Bijbelse grond voor. Ik weet wel waar die vandaan komt, maar dat ga ik u toch niet uitleggen. Dat heeft geen enkele zin. We kennen Paulus als uit Benjamin, maar een veel belangrijker verschil nog. Hij was Romein. En het kan best wezen dat zijn moeder, misschien ook wel zijn vader, dat hij, ja, ook die, Joods was. Maar hij was een Romein. En als zodanig geboren met Romeins staatsburgerschap, was een juridische aangelegenheid. Hij was dus een Romein. En dat was het hele punt, onderweg ook. Hij werd aangezien voor Joods, logischerwijze, maar hij noemt zichzelf nooit zo. Echt niet. Hij wordt zo genoemd, maar hij noemt zichzelf nooit zo. Hij noemt zich een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin, naar de wet, een Farizeeër. En wat was het nog weer? En daarna doet hij ook daar nog afstand van en zegt toch, ik heb het alle schade en direct geacht omdat ik Christus mogen gewinnen. Dat is Filippenzen 3. Hebben jullie dat nog? En onderweg een Romein. Hij kwam er soms wat laat mee, maar Romein, ben je een Romein? Oh ja, maar dat verandert de zaak. Toch? Is het u geoorloofd een Romein te geestelen? Oh, dit is, ging even fout. Romeins burger. En uiteindelijk was het voor Festus, geloof ik, of een ander feestnummer, maar Festus was het. Toen werd hij... Met die Herodes erbij en zo. Ja, welke, er waren zoveel Herodesen. Mens, ik heb geprobeerd ooit, zal ik u eerlijk vertellen, ik heb geprobeerd ooit een schema te maken, genealogie niet waar, een schema te maken van al die Herodesen. Ik denk, dan weet ik het. Maar dat is niet te doen. Dat was zo, en dan, kent u dat lied van... Een big scandal, een groot schandaal in de familie, kent u dat lied? Dat is niet te volgen. Nou, dat had de familie van Herodes kunnen zijn, dus ik kan het niet helemaal...
Agrippa, toch?
Hè? Ja, dat is Agrippa, ja. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe, maar de koning der Joden. En die verhoorden Paulus, en toen werd er gezegd, nou ja... Je kunt gaan, je kunt je vrijlaten. En Paulus zei, maar dat gaat zomaar niet. Ik ben een Romein, ik beroep mij op de keizer. Het zou vrijgesproken worden, ging in hoger beroep. Nou ja, dat was hij al gegaan overigens. Beroep op de keizer. Dus werd gezegd, ja, als je nou niet op de keizer had beroepen, hadden we je nu vrijgelaten. Maar de Romein. En uiterlijk op dat moment is hij dus de Romein. Maar hij was het natuurlijk altijd al. En zo kwam hij in Rome. En zo had hij het overleg in Rome met de Joodse leidslieden in Rome. Enzovoort. De Romein. Hij was de heiden. Een Romein uit de stam van Benjamin. Een heiden uit de stam van Benjamin. Die het evangelie zou prediken aan de Joden. En dat is wat hij gedaan heeft. En dat hij er weinig belangstelling voor hadden en dat het meestal toch heidenen waren die tot geloof kwamen. Ja, dat is zo. Hebben die nog? Verder moet ik u zeggen dat de meeste Benjaminieten niet behoren tot de twee stammen van Israël. Trouwens, men weet vandaag van geen enkele Jood uit de stam van Benjamin. Dat is officieel. Uit Joodse bron heb ik dat. Daar hebben ze geen idee van. Bestaat niet, is niet zo. Weten ze niet. Is zoek geraakt. Misschien zijn er Benjaminieten onder de Joden, maar we weten het niet. Nou ja, zelfs de afstamming uit Juda is hoogst twijfelachtig, maar laat ik daar dan maar niet over beginnen. Maar we weten het niet. Maar aan de andere kant weten wij wel dat dat er zeer veel Benjaminieten uiteindelijk zijn weggevoerd in de Assyrische ballingschap en dus zich bevinden onder de 10 stammen van Israël. En die zijn nog tamelijk goed aan te duiden, ook omdat ze hun namen ook nog voor een deel hebben bewaard. Uit de diverse clans van de stam van Benjamin. Maar ik laat het dan maar bij. Maar waar het over gaat is dat Paulus zegt, ik ben een heiden, apostel der heidenen. Die term wordt een paar keer vaker gebruikt, leraar der heidenen enzovoort. Maar dat betekent gewoon een heidense leraar, een heidense apostel. Dat is de normale betekenis van die uitdrukking, hoor. Tenzij wij er een andere aangeven, maar we hebben daar helemaal geen aanleiding toe. Zie? Dit is het unieke van Paulus. En dus wie bracht het evangelie dan aan de heidenen als het niet Paulus was? Officieel dus, he, officieel. Petrus zegt het. Dat was ik. En ik beweer dat wij Joden op gelijke wijze moeten zalig worden als de heidenen. En daarmee heeft hij de rollen omgedraaid. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Handelingen 15 vers 14. En daarmee stemmen overeen de woorden der profeten. Gelijk geschreven is, maar hij citeert er maar één. Namelijk Amos. Die is ook opmerkelijk omdat Amos naast Hosea de enige andere profeet is die ook specifiek spreekt over en tot de 10 stammen van Israël. Er zijn 2 van die profeten die gaan zo zonder meer over de 10 stammen van Israël. Dat is Hosea en Amos. Maar Amos schrijft letterlijk, na deze zal ik wederkeren. Dat wil zeggen, het zal zijn in de laatste dagen of na deze dagen of dat wil zeggen in de toekomst. Zal ik wederkeren, wederkomst dus, hè. Zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, die er wel is, maar vervallen. Die vervallen is, dan is die wel, maar is vervallen. Dat betekent dat die in onze dagen ook nog steeds bestaat, het huis van David, of wat er van over is. Hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. En u begrijpt dat het niet het gebouw als zodanig is, maar het huis. Want zo heet zo'n ding. Een koninklijk huis. Dat is het. Uw huis. Ja. En de Heer zegt, ik zal het weder oprichten. En zo verder. Ontleent aan, deze woorden ontleent aan Amos. Maar er staat profeten. Dat betekent dat men in het algemeen dit terugvindt bij de profeten. Bij alle profeten dus in principe. Enzovoort. Maar ja. Omdat dat zo is, er staat dan ook bij, God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook de verzameling van het volk voor zijn naam in onze dagen van oudsher onderdeel is van het plan van God. En niet maar een plan B of zoiets. God is in al zijn werken, en dat zijn er dan ook meer dan 2 trouwens. God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren, niet lastigvallen, maar hun zal aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Paulus schrijft later, ja, afgoden. Dat geldt voor degene die gewoonte hebben dus afgods tot nog toe. Want als je niks met afgoden hebt en ze niet kent, dan ken je ook geen dingen die besmet zijn door of met de afgoden. En dan geloof je dat je alles eten mag, enzovoorts. Heb je dat? Je moet je dus ook niet eerst afgoden laten aanpraten en daarna laat je je aanpraten van dat je daar niet mee te maken mag hebben. Je vraagt je af wie die onnozele hals is die dat jou wijs maakt. Dat had hij dan ook niet mogen doen. Toch? Sorry hoor, maar ik ben daar heel gemakkelijk in dat soort dingen. Even doordenken. Komen ze eerst vertellen dat iets besmet is of zo. En dat je er daarom weer niet mag aankomen. Je wist van niks. En nou komen ze je geweten belasten. De Bijbel zegt dat je alles mag eten. Eet al wat in de vleeshuis verkocht wordt. Dus niet naar de supermarkt, hè. Naar de slager moet je. Maar goed, eet al wat in de vleeshuis verkocht wordt. Niets ondervragende om dat gewetenswel. Je moet het niet weten, hè, wat niet weet, wat niet deert. Want in zichzelf, zegt de Bijbel, is het niet onrein. Dat is het. Ja, het is geen moderne opvatting, maar ja, ik kan het ook niet helpen. Iemand zei, maar er zijn zoveel dingen die verontreinigend werken op je lichaam. Zeggen, ja, alles wat je te veel eet, weet ik, dat is beroerd voor je. En zeker als je het niet gewend bent, dus je moet van ouds, van jongs af aan moet je zien dat je besmet raakt met van alles en nog wat. Dan heb je de rest van je leven, heb je daar geweldig plezier van. Wij zwommen vroeger in de Oude Rijn achter het huis. Dat was tegelijkertijd het riool trouwens. Ja, je moest uitkijken waar je zwom af en toe. Maar goed. En ik zeg altijd, wij hoefden dus ook nergens tegen ingeënt te worden. Want ja, we waren gewoon immuun. Ja. Ik ken trouwens een dokters echtpaar. Twee artsen. Die zeggen, ja, soms voelen we ons wat zwakjes. Maar dan blijkt dat er ergens dat er een epidemie was van een bepaalde kwaal of wat dan ook. Maar, zeggen ze, wij hebben er nooit last van. Wij komen alle dagen met alle ziekten in aanraking. Dus wij zijn er immuun voor. En ik ken een andere arts. Die is van mening dat alle moderne kwalen vermoedelijk, want hij doet het, het is plechtig met een slag om de arm, maar die zegt, al die moderne kwalen, en vooral dat het immuunsysteem niet goed werkt, dat komt gewoon omdat we veel te netjes zijn. We zijn veel te schoon. Wij wassen ons te veel. We houden het huis te schoon en alles. Nee, dat is zo. Dit is mijn nette variant, want ik ken nog een paar andere varianten qua tekst die je liever niet hoort, maar zo van dat je je boodschap beter kan doen in de gootsteen, want die is smeriger dan je toilet. In je toilet kun je eten. Dat wordt schoongehouden met van alles en nog wat enzovoort. Maar als je vuil zoekt in je huis, dat is niet in je toilet, dat is je gootsteen. En daar maak je je eten klaar. Dat zijn vreemde dingen. Die heb ik niet bedacht. Dat heb ik een betrouwbare bron. Uit de omgeving van Weesp. Maar ja, die maar even te zijn. Ja, ik dacht wel dat je zou reageren. Toen maar. Men zal hun aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, voor zover bekend, en anders speelt het geen rol, en zich onthouden van hoererij. En van het verstikte. En van bloed. Die laatste twee, die schuiven aardig in elkaar. Dan moet ik zeggen dat het voorgaande, dat schuift er ook aardig in. Maar toch maar, het is een soort reeks. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Men zou zich onthouden van het verstikte. En het verstikte, dat impliceert bloed. Je weet hoe het is bij mijn slachting. Het eerste wat men doet als men een dier slacht, is het bloed eruit laten lopen. Dat is de bedoeling namelijk, dat er bloed eruit komt. Daarna maken ze er weer worst van, geloof ik, of weet ik veel wat ze er maar mee doen. Maar de bedoeling is dat het uit het vlees geraakt. En het verstikte, dat krijg je bijvoorbeeld als je konijnen vangt in een streek. Steken daarin. En als je dan pas een paar dagen later het beest uit de, of wat er van over is, uit de strik haalt. Dat kun je beter niet doen, maar dan zit het bloed er nog in en het loopt er ook niet meer uit. Dat is dus het verstikte. Dat zou men dus ook niet eten. Dus het bloed moet eruit, was de bedoeling. Nou ja. En dat was het dan. Dat zijn dingen die in overeenstemming zijn met de wet, maar in die Mosaïsche wet staat natuurlijk nog veel meer. Maar los van die wet, want daar wordt men geacht niet onder te zijn. Daar wordt men geacht van verlost te zijn, voor zover men er onder was. Daarom moet je zeggen, maar de heidenen leefden niet onder de wet, sowieso niet. Nee, de 10 stammen ook niet, hebben dat ook nooit gedaan. Daarom zijn ze al zo vroeg uit het land verdreven. Dat zijn heidenen die de wet niet hebben. De uitdrukking is uit Romeinen 2. De heidenen, die de wet niet hebben. Het probleem wat wij vandaag hebben is dat heidenen worden christelijk of zoiets en menen dan onder de wet te moeten gaan leven. Dus precies omgekeerd. Ja. Maar dit zijn algemene regels. Om wat voor redenen ook, maar ik heb de vorige keer met u bij stilgestaan, meen ik. Het idee namelijk dat het leven van het dier, ook van de mens trouwens, is in het bloed. En wat ik daaronder verstaan moet, weet ik ook niet. Maar het is niet bestemd voor consumptie. Dat in elk geval. Het is niet maar het lichaam, het is niet maar fysiek. Maar aan het bloed zit kennelijk meer vast dan het fysieke. Dan het biologische. Hoe zeggen ze iets? Het is niet maar stof, het is meer dan dat. Maar dat is altijd het probleem. Wij leven in een materialistische wereld. Samenleving, cultuur, denkwijze, filosofie. En men gelooft alleen in materiële zaken. En dat is het dan. Maar er zijn dingen die zich daaraan onttrekken, die feitelijk niet horen bij deze fysieke, bij die stoffelijke wereld, maar die wel leven geven aan die stoffelijke wereld. Dat is het punt. Leven in zichzelf, dat is niet in deze wereld. De mens, niets heeft het leven in zichzelf. De enige die dat heeft is God. De Vader heet dat in Johannes 5. En die heeft ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En dat is het dan. En die geeft het leven aan wie hij wil. Maar deze materie, we hebben het over levende dingen. Maar dat is niet echt zo. Het leven, dat is iets anders. En die bron van dat leven, dat heet in Genesis 2. Maar daar hebben we het over gehad. Neshama, de adem is dat vertaald, komt het dichtst bij. En het andere begrip daarvoor is bloed. Het leven is in het bloed. Dat is wat we nu lezen in Genesis hoofdstuk 9. En dat zou men niet eten als voedsel. Dat van iemand anders tot zich nemen. Dat niet alleen symboliek is, maar dat het ook dingen tot gevolg kan hebben. Dat denk ik ook, maar ik praat dan eigenlijk liever niet over. Want ja, dan krijg ik vragen en die ik ook niet beantwoorden kan. Maar dat bloed is meer dan de scheikundige of die bioloog erin ziet, om zo te zeggen. En daarom zou men het niet eten. Daarna moet ik u ook zeggen dat bij mijn weten, voor zover er iets geestelijks, iets onzienlijks vastzit aan dat bloed, verdwijnt dat heus wel na verloop van tijd. Want het bloed is net als het lichaam waar het uitkomt, dood. Dus het verdwijnt toch wel. Ik ben van mening dat het gaat primair over tamelijk vers bloed, maar ja, waar hebben we het even allemaal over? Maar er zijn hele volkstammen die dat gewoon drinken, hoor. Of die zoals de hals van een dier opensnijden om te drinken. Ja.
Dat zijn hele brede, agressieve
volken. En soms van de mens. Ja.
Nou, ook omdat het meer is dan bloed alleen.
Ja.
Schijnt.
Ja.
Men,
het vreemde is, dan zeggen we, ja, maar het zijn ongecultiveerde mensen, die weten niks. Maar die zeggen dan, wij nemen de kracht in ons op van onze tegenstanders. Dat kunnen dieren zijn die ze verslagen hebben. De leeuw of de tijger die ze overwonnen hebben. Of weet ik veel. Maar ook gewoon een menselijke vijanden. Dat hele idee van kannibalisme berust daarop. Ja. We hebben overwonnen, nemen de kracht van onze tegenstander tot ons. Daarna zijn er ook science fiction films over gemaakt over dat verschijnsel. Want ja, nee, ik mag het helemaal niet vertellen, maar in de spiritistische wereld bestaat die gedachte ook, hè, dat geesten gebruik maken van de energie die levende lichamen van mensen, van dieren desnoods, hebben. En als die verzwakt worden, dan hangt dat samen met dat die geesten, die onttrekken dan die kracht uit die mens enzovoort. Natuurlijk is dit hoge mate theoretisch wat ik nu zeg. Maar het is wel een overeenstemming met verschijnselen. En daar houd ik het dan maar op. Er is toch niemand die weet hoe dat werkt. Toch? Verder kennen we het allemaal uit de science fiction films van tegenwoordig. Of niet dan? Niet dat ik die nou veel kijk. Integendeel. Maar toen maar. Zo gaat dat. Dat is een... En wat dacht u van de vampieren enzovoorts? Ja, dat is waarschijnlijk allemaal flauwekul. Maar niettemin, het idee wat erachter steekt, is correct. Dat is klassiek, dat is bekend. En hoe dat dan precies werkt, ja, dat weet ik ook niet. En ik hoef het ook niet te weten, maar het is de enige verklaring die ik ken voor waarom de Bijbel dit zo zegt.
Maar dan zegt Jezus dus, dit is mijn bloed voor u, drinkt.
Ja, nou daar krijg je dat dus. Het idee is dat wij eten en drinken in dit geval. Drinken van het bloed van Christus. Uitgedrukt in de wijn van het avondmaal. Wij nemen zijn leven in ons op. Zijn kracht in ons op enzovoort. En eigenlijk zijn die woorden totaal onbegrijpelijk. Zonder wat ik nu net verteld heb. Dit idee. Dat in dat bloed zit leven, dus als je dat bloed in je opneemt, neem je iemand anders zijn leven in je op. En verder, tot waar dat gaat en wanneer houdt bloed op bloed te zijn, wanneer is dat leven er dan uit? Ja hoor, dus de Bijbel zegt gewoon dat je dat niks, en dat vind ik wel genoeg. Bovendien vind ik het vies, dus ja. Ja. Daarna heb je wel problemen met iets als, dit is mijn bloed. Dan denk je, nou dan moet ik het niet. Maar het idee is juist dat het leven en kracht is wat je in je op zou nemen. Zie? Het leven van de nieuwe schepping enzovoort. Dat is wat het is, ja. Nou ja, we moeten het hier dringend bij laten overigens. Want zo kom je ook niet veel verder. Ja. Toen wel. Maar het zijn wel essentiële dingen, vind ik hoor. Dit. Die uitweiding over Paulus en het tegenwoordige werk van Christus. En over die afwisseling tussen 2 en 10 stammen van Israël. Die zijn echt van groot belang voor het werkelijk begrijpen van met name het Nieuwe Testament. Zeker. Het geeft antwoorden op alle klassieke vragen binnen de christelijke theologie.
Ja, het gebruik van Israël, er wordt nog heel veel woord Israël gebruikt in het Nieuwe Testament. Dat vind ik wel heel verwarrend.
Het is ook de term Israël is een veelzijdige term.
Ja.
Maar voor de taal in het algemeen, voornamelijk dus ook, voor de taal in het algemeen geldt. Dat woorden in zichzelf nauwelijks een betekenis hebben. Nou ja, ze hebben een fundamentele basisbetekenis. Maar ze krijgen pas betekenis in het gebruik, in een context, in een zin. En dat kan zo ver gaan dat de praktische betekenis van een woord totaal wat anders is dan de eigenlijke, wezenlijke betekenis van de oorspronkelijke term. Dat loopt via associatie en het oproepen van andere begrippen enzovoorts. Dat is tamelijk ingewikkeld. En als het dus over Israël gaat, moet je uit de context kunnen opmaken waar het over gaat. En dat is ook een van de problemen in Romeinen 9 tot en met 11. Paulus gebruikt daar de naam Israël in verband met de Joden. Dat is bekend. Maar hoe noem je dan de 10 stammen? En het antwoord is, ja, die noemt hij dus niet. Hij schaadt ze gewoon onder de heidenen. Maar door het aanhalen van die profetieën begrijp je dat het niet zomaar heidenen zijn, maar inderdaad die lui die vervreemd zijn. Dat is de uitdrukking die hij gebruikt in Colossens en in Efeze. Die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. En daarom, ik heb Romeinen 9 tot en met 11 eigenlijk pas begrepen nadat ik gewoon die drie hoofdstukken losgelaten heb. En eerst al die aanhalingen die daarin staan, bestudeerd heb in de context van het Oude Testament. Zoals die twee vaten uit het ene klomp leem. Natuurlijk heb ik geleerd, gaat over het Joodse volk, komt een oordeel over en daarna zal het in de toekomst alsnog hersteld worden. Ja, in de toekomst, maar dat wisten we al. Maar lees je het in het Oude Testament, in waar staat in Jeremia, dan ben je bij heel wat anders terecht. Dan gaat het over de Joodse staat, tienstammenrijk, wat verdwijnt in de Babylonische ballingschap. Samenhangend met, want er staat in diezelfde hoofdstukken, samenhangend met dat de Heer zegt, en toch blijft Israël altijd mijn volk. En toch zal de troon van David blijven staan. Ik heb mijn belofte aan hem gedaan. Er zal altijd iemand David op de troon zitten. En juist in die hoofdstukken leer je dat er een eind aankomt in Jeruzalem. Zie? En in die context moet je dus begrijpen, mede die van dat Jeremia ook koninkrijken moest planten en bouwen, moet je begrijpen dat hij dat ging doen toen hij aan het eind van het boek, van de bladzijde van de Bijbel afliep, zeg ik altijd, en via Egypte verdween, waarbij de Heer hem de garantie gaf dat hem niks zou overkomen en de zijnen. Maar al die anderen in dat gezelschap, die zouden het niet overleven. En wat is er dan daarna met hem gebeurd? En dan weet je wat er gebeurd is. Hij heeft het koningschap van het huis van David overgeplant naar, enzovoort. Naar een andere plek waar iemand uit Juda, en dus uit de andere tak van Juda, die van Zera woonde, leefde, al wat voorstelde, enzovoort. Daar heb je nog veel meer schriftplaatsen daarover, maar we zijn nu aan het eind van de avond, hè. Maar dan zit je dus met Israël, maar wat is Israël? En dat is leuk, zo begint Romeinen 9 dus. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Je kunt dus gewoon lezen, ja, je hebt dus Joden die claimen Israël te zijn, maar dat is nog maar de vraag. En er zijn anderen die, andersom ook, die niet geacht worden dat te zijn, maar ook dat is nog maar de vraag. Want het is niet maar een kwestie van geboortestaten. Er komen nog andere dingen bij aan de orde. Het is altijd. En los daarvan, Jesaja 49, dat vanavond aan de orde kwam. Daar wordt de Heer Jezus, wordt Israël genoemd. Waarna de Joden zeggen, dat hoofdstuk gaat over ons. Want zij toch Israël? Gij zijt mijn knecht Israël. En wij zeggen, nee, het gaat over Christus. Maar waarom heet hij Israël? Omdat hij de enige echte is die heerst met God. En als je echt een Israëliet wil zijn, moet je eerst komen tot de Heer Jezus Christus. Want dat is de hoogste rechthebber op de titel. Want Israël is een titel. De man heette Jacob, dat weet u toch? Enzovoorts. Dat kan dus allemaal. Is de gemeente Israël? Ja, de gemeente is Israël. Is Israël de gemeente? Nee. Is een koe een rund? Is een rund een koe? Kan. De gemeente is officieel een volk van eerstgeborenen van of binnen Israël. Dus het is in de rangorde binnen Israël staat de gemeente bovenaan. Zoals ooit de vergadering van oudsten uit Israël, de 70, weet u nog? Aangesteld op initiatief van ene Jetro. En die was niet eens een Israëliet. Maar toen maar weer. Maar het was wel een van de bazen van Mozes. En bovendien zijn schoonvader. Ik bedoel, dat zijn allemaal connecties. Dat, uit een andere tak van de familie van Abraham enzovoort. Daar ging het naartoe. Maar dat is wat de gemeente is. Wel degelijk Israël en het belangrijkste deel van Israël. Eerstgeborenen. En Israël bestaat uit koningen en priesters, koninklijk volk. Maar het geldt dan primair voor de gemeente van vandaag. En dat is ook de reden waarom dan weer iemand als Jacobus, bij afwezigheid van Jezus, zal ik maar zeggen, voor de gelegenheid, daar uitspraken over doet in Handelingen 15. En die dat bovendien ook doet in zijn brief van Jacobus. En dan heb je nog het verschijnsel dat je Petrus, 2 Petrus, 2e Petrusbrief, die in hoge mate overeenkomt, bijna letterlijk, met de brief van Judas. Waarom hebben wij een brief van Judas als die toch al opgenomen is in de brief van Petrus? En het antwoord is, Petrus was een van de 12 apostelen, maar Judas was er weer een van het koninklijke huis. Die vertegenwoordigde de Heer Jezus, het huis van David, en die doet dezelfde uitspraken. En daarmee worden ze dus van hoger hand officieel onderschreven. En omgekeerd is dat dan weer een bewijs voor dat die Judas inderdaad niet een andere Judas was, maar een van de broeders des Heeren. Dat zit echt zo goed in elkaar allemaal. Nou, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, u te mogen kennen. Omdat u zich geopenbaard hebt in uw woord, dat wij ook vanavond weer voor ons mochten hebben. En we danken u dat we die woorden mogen leren verstaan en mogen zien hoe ze samenhangend één woord, uw woord, zijn. Dat profetisch woord dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in onze van oorsprong duistere harten. We danken u dat we daaruit mogen leven, dat het woord ons verwekt heeft als zaad der wedergeboorte tot nieuw en tot eeuwig leven. Maar ook dat we ons met dat woord mogen voeden, opdat we onze gedachten zouden ordenen en opdat onze hoop gesteld zou worden op de vervulling, de volkomen vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat we zo door het leven mogen gaan. En op grond van uw beloften bevelen we ons aan bij dat woord en die kracht van uw genade, opdat die kracht, de kracht van uw leven, de kracht van uw bloed in ons mag worden volbracht. Amen.